BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Jarenlang schreven professoren Carlo van der Weijer en Maarten Steinboeg over en weer columns in het FD over mobiliteit. En als je die verhalen bundelt, dan heb je dus een boek.
Zeker weten. De mobiliteitsexperts, beide natuurlijk werkzaam bij de Technische Universiteit van Eindhoven, hebben nu Verder Vooruit uitgebracht, waarin ze hun visie op de toekomst delen. En ze zijn hier beide te gast. Hartstikke leuk natuurlijk.
Mooi, hè? Ja. Samen met één mobiliteitsoplossing gekomen natuurlijk.
We zijn met de auto samengekomen.
Voorbeeld geven.
Leuk dat jullie er zijn. Als we even die verhalen op een hoop vegen. En dat is wel prettig, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk wel eens een kolompje gemist per ongeluk. Ja, schande. Maar het is wel fijn dat het in een boek samengeveegd wordt. Zijn jullie het dan vaker eens met elkaar of oneens? Carlo?
We zijn het vaker eens met elkaar.
Ja.
En er zit ook wel een soort verloop in, volgens mij. Dus dit is ons tweede boek. Het eerste boek was Vooruit. De eerste anderhalf jaar, zeg maar, van de columns. Dit is dan het boek Verder Vooruit. De tweede helft van de totaal 3 of 3,5 jaar dat we daar geschreven hebben. Ik was in het begin, 3,5 jaar geleden, was ik echt wel heel erg enthousiast over autonoom rijden.
Ja.
En dat is toch wel veranderd. Ik maak me daar meer zorgen over dat niet zo snel komt. En dat komt door Carlo. Ja. En ook het nadenken over die columns samen.
Ja. Oké, dus het brengt ook jullie eigen visie en ontwikkelingen, brengt het verder.
Ja, klopt. Ja. En andersom, over elektrisch rijden was hij weer veel positiever dan ik. En daar ben ik ook naar hem toe opgeschoven.
Zo langzamerhand komt dat dan tot één inzicht bij elkaar uiteindelijk in het boek. Jullie gezamenlijke column in het FD is wel afgelopen nu, helaas. Erg jammer. Missen jullie het een beetje, die uitlaatklep?
In het begin niet, maar lekker rustig. Want elke week, we wisselden dan wel. Dus elke 2 weken moest je echt leveren. We lazen elkaars column altijd door. Net zoals onze echtgenoten trouwens, was altijd wel heel fijn.
Die hebben weer andere inzichten.
Andere inzichten weer en andere opmerkingen. Maar nu, als ik nu iets lees in de krant of ik hoor iets op de radio, of dan denk ik, hey, dit is leuk. Maar er is even geen column nog.
Even nog niet.
Nee. Er komt wellicht wat transfernieuws aan, maar dat.
Okay.
Dus dat er is wel interesse om eens anders over te nemen. Maar we genieten ook wel even van de rust. Aan de andere kant is het leuk om geforceerd ergens over na te moeten denken. Want als het in de krant staat, moet het wel kloppen. Dus er zit veel studie achter. Het staat er redelijk kort opgeschreven, maar we zorgen wel altijd dat de achtergronden.
Ik kan me ook best wel voorstellen dat je toch wel heel veel reacties krijgt op zo'n column. Klopt dat?
Ja.
Van mensen die toch net weer even iets beter weten. Meneer Steinboeg, meneer Van der Weijer, u heeft het helemaal niet begrepen.
Ja, dus zowel via de krant, ingestuurde lezersbrief of reacties, als ook via de socials die we gewoon elke week gebruikten. Zowel LinkedIn als Twitter dan met name. En dat genereerde heel veel traffic. Heel veel traffic. Volgens mij was het Financieel Dagblad ook best wel blij met ons. Met onze tractie op socials.
Ja. Kijk, mooi. Ja.
Nou goed, er is dus nu een nieuwe versie van het boek, of eigenlijk een tweede versie, Verder Vooruit. Op de cover van jullie eerste boek staat The Lightyear One. Wij constateerden, Meijner en ik, dat jullie tweede boek dus eerder op de markt is gekomen dan de auto van Lightyear.
Ja, net een paar weken.
Het
gaat over de toekomst en zo. En nu staat er een vliegtuig op, een elektrisch vliegtuig.
Ja.
En ik denk dat het derde boek ook wel verschijnt voordat dat vliegtuig gaat vliegen. Ja.
Ja, maar
dus zover kijken we in de toekomst.
Je snapt waar ik op doel. Uh-huh. De toekomst van mobiliteit is vaak, er gaat iets komen, er komt iets en het verschuift dan een aantal keer. En dat zien we bijvoorbeeld bij die Lightyear One. Die wordt steeds weer uitgesteld. Maar je zegt, ik ga hem binnenkort krijgen. Want jij bent een van de mensen die hem heeft besteld, volgens mij.
Ja, krijgen, kopen. Ja,
ja kopen. Het is,
inderdaad.
Vandaar dat transfer nodig is, denk ik.
De productie loopt aan. Nu, ze hebben de eerste. Hij wordt geproduceerd in Finland. En de eerste lopen van de band nu. De proto's. Dus het gaat komen binnenkort. Dus het komt wel uit. Maar dat is met mobiliteit. Het is altijd de toekomst enorm moeilijk te voorspellen. Zeker als je het van tevoren probeert. En dat zeker, kijk eens naar 50 jaar geleden of 100 jaar geleden, hoe ze toen dachten dat de toekomst van mobiliteit eruit zag. Ja, dan zie je echt heel veel vreemde dingen. De flying cars zijn er nog niet. Individueel vliegen zie je altijd.
Is wel iets, maar. Ja. Ja, heel kleine schaal.
Het gaat nog niet de lucht in.
Over water lopen en dan van die grote fietsen met enorme luchtbanden en zo. Dus het is heel leuk als je op drastically failed inventions kijkt op Google. Van echt enorm mislukte uitvindingen. Dan gaat de helft over mobiliteit. Dus het is goed om enige duiding te bieden.
Een paar van de columns gaan ook echt wel over de actualiteit. Ik weet nog jouw column over fijnstof, bandenslijtage. Met een rietje, elke 5 kilometer een rietje uit het raam, hè, bij wijze van spreken. Ik heb toen ook geschreven over de relevantie van de bandenspanning. Voor winter, als je in de winter rijdt.
Ja, die is anders dan in de zomer. Hè? Dat dan moet gewoon meer de druk wordt op, hoger.
Ja, precies. Ja. Dus de druk, je moet hem dan bijpompen. Dus dat soort dingen zijn heel actueel. En aan de andere kant, en dat heeft te maken een beetje met die koffers. Wij zitten natuurlijk heel dicht op die jonge ondernemers, die studenten die dingen bedenken. En daarom zitten er ook heel veel verhalen in columns over de nieuwe generatie die inderdaad met start-ups bezig zijn. En dat kost een aantal jaren voordat die dan inderdaad echt op de markt zijn.
Nee, het is ook super knap wat ze daar aan neerzetten zijn, hoor. Bij een bedrijf als Lightyear zijnde. Gaat Lightyear het redden, denken jullie?
Ik denk het wel en ik hoop het eigenlijk wel. Want ze hebben ons elke keer verbaasd toen ze in 2012 of zo bij ons kwamen op de TU Eindhoven met het idee weggaan en auto maken op zonne-energie voor gezinnen. Toen zeiden wij, dat kan helemaal niet. En toen zeiden ze van, nou, we gaan het toch lekker laten zien. En toen zeiden wij, helemaal top, wij gaan jullie ondersteunen. Maar wij geloven het eigenlijk niet zo. En dat hebben ze wel gedaan. In de eerste keer in 2013, toen ze wonnen, hadden ze 1500 kilometer gereden met maar één lading of zo. Met 4 mensen. Dus het is een hele onderneming om een nieuw autobedrijf te starten. Tot nu toe ontwikkelen ze heel veel waardevolle technologie. Dus mochten ze het niet redden als zelfstandige automaker, dan hebben ze toch heel veel waarde toegevoegd in wat ze aan het creëren zijn. Maar ik gun het ze en ik zou het ontzettend gaaf vinden. Datzelfde geldt dus voor de nieuwe cover, de Mave Aerospace, dus de elektrisch vliegen. Het is ook een jongensdroom om een nieuwe Fokker te maken.
Het is natuurlijk wel interessant, hè? Want ik heb ze niet geteld, maar er gaan niet heel veel columns over luchtvaart in het boek.
Nee.
En toch zetten jullie een vliegtuig. Nee, maar als je het vergelijkt, hè, bedoel, dat zijn 5% van de columns.
Ja,
maar even een gokje ongeveer.
Ik denk dat iets hoger is. Ongeveer hetzelfde aantal percentages, het aantal kilometers wat de mensheid vliegt versus andere mobiliteit. Dus wat dat betreft.
Kijk, daar komt de wetenschapper naar boven voor.
Dit kunnen we niet verifiëren, maar we geloven je.
Nee, maar is dit dan dat elektrisch vliegen? Zien jullie daar dan echt een grote toekomst in? Omdat je het op de cover zet?
Ja, alleen dat staat wel in het boek. Er gaan toch echt wel wat columns over. Want het is eigenlijk een soort nieuwe modaliteit.
Ja, oké. Okay.
Het zal niet het vliegen vervangen. Wel aan de onderkant, hè, de kortere. Maar als je ziet wat het totale kerosineverbruik is, dan maar zo'n klein aandeel. Dat het vooral, denk ik, een nieuw modaliteitssysteem is. Dat je van Europese luchthavens zijn er ongeveer 2500 die elektrische vliegtuigen. Dus dan heb je het over Budel en Teugen en dat soort kleine luchthavens die in één keer ontsluit. En als je die aan elkaar gaat verbinden, is dat eigenlijk weer een nieuw soort verbinding.
Wat ik interessant vind, en daarom is het voor mij ook wel exemplarisch dat we dat op een omslag hebben gezet, zo'n batterie-elektrisch vliegtuig. Wij zijn steeds meer door het schrijven van die columns een beeld gaan vormen, hoe ziet de mobiliteit er in 2050 uit?
Ja.
En daar zitten een paar belangrijke dingen in. In principe wordt bijna alles elektrisch, behalve als het niet kan.
Ja.
He, dus, en wat niet kan, dat wordt waarschijnlijk kunstkerosine. De fiets is ontzettend belangrijk. De auto blijft heel erg belangrijk. Op de bestaande spoorlijnen is treinen ook uitstekend. Maar als je nadenkt over nieuwe spoorlijnen maken, ja, dan is dat eigenlijk toch wel onverstandig als je daar niet heel goed over nadenkt vanuit de toekomst terugredeneert. En veel mensen die we spreken nu, die redeneren vanuit het hier en nu en die extrapoleren wat ze zien en horen en denken. Maar je moet eigenlijk naar die nieuwe toekomst kijken, dat moet je terugredeneren. En als elektriciteit heel goedkoop is en batterijtechnologie is een stuk verder, ja, dan krijg je andere afwegingen. En dat proberen we in die columns eigenlijk steeds.
Maar wat is daarvoor nodig voor die luchtvaart, hè? Want ergens klinkt het gewoon volstrekt onlogisch. We weten allemaal dat batterijen ontzettend zwaar zijn. Elke elektrische auto neemt echt kilo's aan gewicht mee. Het is toch niet logisch om dat de lucht in mee te nemen in principe?
Nou, maar het is ook achterhaald dat een batterie-elektrische auto zoveel zwaarder is dan een vergelijkbare. Dat scheelt helemaal niet zoveel meer. Dus die batterijontwikkeling gaat heel snel. Je kan veel efficiënter je aandrijftrein maken. En als je uitrekent hoeveel geld het kost bij bestaande vliegtuigen om onderhoud te doen. En datzelfde geldt trouwens ook voor benzineauto's. Dat verdwijnt vrijwel als je batterij-elektrisch vliegt. Dus ja, natuurlijk kan je niet met 300 man over de plas gaan vliegen. Maar het is wel een heel interessant denkmodel om te kijken, waar kan het dan wel? Ja. En dat geldt ook voor vrachtwagens. Iedereen zegt, oh, dat kan allemaal niet en zo. Dat blijkt dus wel te kunnen. En ja, dat blijkt ook financieel heel interessant te zijn. Vanwege het onderhoud, vanwege de compactheid van de elektrotechnische aandrijvingen.
Ja. Ja. Waar ik toch moeite mee heb, is dat de focus heel erg nu ligt in de mobiliteit op die elektrificatie. En ik kan mijzelf gewoon niet goed voorstellen dat straks alles elektrisch is. Want ja, dat kan ons stroomnetwerk volgens mij niet aan. En dan begint mensen al, ja, nee, maar wind en zonne-energie.
Moet dat boekje even lezen.
Ja.
Daar staat een heel duidelijk column over in. Dat het verkeerd probleem niet is. Dus we moeten enorm veel groeien met elektriciteit. Want warmtepompen en de industrie moet allemaal elektrisch. Dan is de mobiliteit een relatief klein en makkelijk op te lossen probleem.
Snap ik. Alleen, we leven nu in een energiecrisis. En dan zie je gewoon dat die elektriciteit, die stroom, echt ontzettend duur aan het worden is.
Ja.
He,
ja.
De voordelen die we eerst hadden, en dat merken jullie waarschijnlijk zelf ook, omdat jullie zelf ook elektrisch rijden, ja, die zijn wel minimaal aan het worden.
Het leuke is, en dat staat inderdaad, dat is een van de columns, dat de elektrische auto eerder een oplossing is dan een probleem.
Ja.
En dat komt door dat het laden niet altijd op een bepaald moment moet. Terwijl als je elektrisch gaat koken, in de toekomst gaan we allemaal elektrisch koken, dan wil je gewoon om 6 uur die inductieve kookplaat aanzetten. Je wil niet tot 9 uur wachten of tot een later tijdstip of overdag wanneer er genoeg stroom is. En dat kan nou die auto precies wel. Dus de auto is eerder een oplossing dan een probleem.
Ja, en die wordt ook een onderdeel van het. Hè, dat kan in de toekomst, hè, bidirectioneel laden. Maar wat ik jammer vind, is dat bijvoorbeeld een oplossing als waterstof vaak vanuit de gedachte van elektrische rijders wordt gezegd, ja, nee, dat is geen oplossing, inefficiënt, moeten we niet willen. Terwijl ik denk, waarom betrekken we het er gewoon niet bij? Nou, we hebben het wel nodig.
Omdat we waterstof ontzettend hard nodig hebben, ook in dit land, voor de transitie van de zware industrie en de petrochemische industrie. Als wij de komende 10 jaar alle waterstofcentrales die we gaan bouwen kunnen benutten voor de transitie van de industrie, dan hebben we dat allemaal nodig. En dan is er eigenlijk niks over voor die auto's. En dat is eigenlijk een beetje ook zonde om het nu in een auto te stoppen, want die auto heeft een alternatief. En het kost 3 keer zoveel windturbines en zonnepanelen om op waterstof te rijden. Je moet gewoon 3 keer zoveel windparken bouwen. Dat is een beetje zonde.
Ja. Leuk is dat jullie het allemaal vanuit de wetenschap benaderen. Hè? Dat is belangrijk, want we hebben ook genoeg futurologen die allemaal bijzondere toekomstbeelden schetsen. En dat is altijd leuk om daar misschien even doorheen te prikken als dat mogelijk is. Bijvoorbeeld mobility as a service. Hè? Dat gewoon een deelauto bijvoorbeeld. Alles delen. We hebben geen eigen auto meer nodig, we delen alles. Zie je daar nou, Carlo, echt een daadwerkelijke toekomst in?
Ja, waarbij ik het wel altijd definieer als een heel interessante, maar een relatief marginaal fenomeen. Het gaat toch meestal wel voorbij aan hoe mensen naar hun auto kijken als het bewegend stuk van hun huis, waar ze al hun rotzooi in kunnen laten. En het is een stuk opslag eigenlijk.
Ja.
Dus ik denk wel dat het een interessant fenomeen is. Misschien voor je tweede of je derde auto. En dat je ook eens kunt variëren met auto. Voor mensen die nog geen auto hebben.
Ja.
En er zullen ook een paar mensen zijn die hun auto erom weg kunnen doen. Zeker als je in een binnenstad leeft. En dat alles denk ik dat een klein beetje tegen elkaar wegstreept. Maar dat wil niet zeggen dat deelauto's de complete automobiliteit gaan overnemen. Dat is een paar procent. Maar dat blijft een heel erg interessant fenomeen om te investeren en om te gebruiken en om te proberen. Maar het gaat niet de huidige bezit-idee vervangen.
Nou, heel grappig. Was dat jouw column over de...
Ik ben bang van wel.
Ja, ik denk het ook. Over dat deelconcept in Parijs. Die heb ik namelijk ook gezien en ervaren. Dat was bepaald geen pretje.
Nee, dat is
smerig rotzooi.
Er staat inderdaad een column in dat je niet echt... Ze hebben dan over dat je zelfrijdende auto's moet hebben. Dat ze ook lekker naar voor je door kunnen rijden. Maar ik heb daar eigenlijk gesteld dat je vooral zelfreinigende auto nodig hebt. Want het schoonmaken van een deelauto kost bijna meer dan de auto zelf.
Ja.
Om echt goed schoon te houden. En daar zijn menig van dat soort projecten onderdoor gegaan.
Ik verwacht zelf wel dat er best wel een beweging zal zijn naar bijvoorbeeld de buurauto. Dat je dus met de buren gaat sharen. Want daar geloof ik wel in dat je dus weet wie er in je auto rijdt. Dat makkelijker een lage drempel is. Ik vind overigens dat...
Ja, gebeurt nu al. Dat is,
ja. wel. En dat is niet onze discipline, het gedrag van mensen. Maar ik vind dat wel steeds meer een boeiend aspect in die hele transitie. Welke transitie dan ook. Hoe de mens reageert. En wanneer die wel of niet bereid is om iets te doen.
Een ander thema in het boek is de toekomst van autonoom vervoer. Nou, we hadden het net al in het begin heel even kort erover. Want het lijkt een stuk verder weg dan pakweg 5 jaar geleden. Ik ben wel benieuwd naar hoe jullie daarnaar kijken. Hoe kan dat nou? Dat toch niet is doorgebroken?
Ja,
jij eerst?
Ik riep het 5 jaar geleden al.
Jij niet.
Wij zijn techno-optimisten. We denken dat alles maar mogelijk is. Als het probleem maar groot genoeg is om wat je oplost. En dat is voor mij het grote punt. Ik denk dat een volledig zelfrijdende auto niet echt een probleem oplost. En het is fijn als we auto's impliciet veilig maken. Dat hoor je vaak. Hè? Want ja, zelfrijdende auto's die drinken niet. Die zitten niet op hun telefoon te kijken. En zo.
Ze zijn altijd wakker.
En die kunnen sneller reageren met z'n computers. En dat geloof ik ook. Maar als je dat soort techniek hebt, waarom zou je die alleen maar toepassen in zelfrijdende auto's en niet ook in auto's, en kun je veel eerder en veel goedkoper doen, die gewoon door mensen worden bereden. En dus ik geloof wel in die technologie, maar niet dat die uiteindelijk de chauffeur gaat vervangen. Want dat stuit op zo verschrikkelijk veel juridische problemen. En ik zie werkelijk om die, misschien dat we later wel 90% van de tijd dat de auto voor ons rijdt, zeker in de file en zo, al die vervelende dingen kan die auto beter doen. En dat die voorkomt dat we ongevallen maken. Maar dan verder is er niet zo'n heel groot probleem wat opgelost moet worden. Dan heb je het allemaal over taxiservertjes en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon een slechtere versie van het openbaar vervoer. Dat hoeven we ook helemaal niet te willen. Dus dat is mijn grote. Het is een enorm moeilijke oplossing op zoek naar een probleem.
Ja, maar Maarten, jij was een stuk optimistischer.
Ja, en nog steeds, ja, als je nadenkt over de ontwikkeling van rekenkracht, dan kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen dat het waarnemen wat wij als mensen doen, dat je dat niet gewoon kan nabouwen met een computer.
Ja.
Dus ergens heb ik het gevoel dat het wel blijvend een soort beeld is van de toekomst wat zou moeten kunnen. Misschien dan niet over 5 jaar of over 10 jaar, maar... Maar goed, ik kwam laatst van vakantie terug reken in de Ardennen en er was zo'n... zo'n wegonderbreking, zeg maar. En dan moest ik een tijdje over de vlucht stroken. En ik had mijn auto lane keeping aanstaan. Ja, dan gaat er zo'n afrit ging er vanaf. Dus er ging zo'n witte streep dwars door mijn baan heen. Oh ja. En mijn auto wilde dus daarmee.
Oeps.
Ja, en dan moet je dus heel snel je stuur pakken. Ik denk, ja, hoe zou dit nou gaan in de toekomst als de auto helemaal autonoom is? Moet hij dan daar weten dat daar alles niet meer klopt?
Dat moet hij weten, ja.
Ja, want infrastructuur aanpassen willen we niet.
Nee.
We willen niet, want het is veel te duur. Dus hoe gaat dit nou in de toekomst met autonoom rijden? Dus er zijn eigenlijk meer vragen dan oplossingen.
Nou, en dat zijn dan nog vaste objecten. Ik kan me voorstellen dat het nog redelijk makkelijk is. Maar als je het over mensen met onvoorspelbaar gedrag hebt, dan wordt het nog veel lastiger natuurlijk.
En wij accepteren gewoon niet dat de techniek een ongeluk maakt.
Nee,
uit onderzoek blijkt, we zijn ongeveer 10 keer gevoeliger voor als techniek een ongeluk maakt dan als een mens. En dat is ook eigenlijk de downsizing van het onderzoek naar autonoom rijden is ook gebeurd toen die ene mevrouw die met de fiets overstak door een Uber Volvo werd geraakt in Amerika. Ja. Toen lag ineens alles plat. Dat was een paar jaar geleden inmiddels alweer.
Ja, dat risico is dan ook echt te groot. Om die techniek in handen te geven. Maar toch doet een bedrijf als Tesla doet het wel.
Ja,
ja.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. Maar er rijdt nog geen Tesla rond waarbij de auto verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Dus
nee.
Dat is allemaal nog zoals we het noemen level 2.
Ja.
Dus ja, ze doen het wel, maar het is er echt nog lang niet. En er is nog een heel essentieel punt, is dat wij in het verkeer constant de wet wat flexibel interpreteren. En dat is goed. Anders zou het stukken minder efficiënt worden en vooral gevaarlijker. En dat is echt iets heel moeilijk. Kunnen wij die robots ook toestaan om de wet wat flexibel te interpreteren en hoe dan? En dat is een fundamenteel iets waar we voorlopig nog niet uit zijn.
Maar wat bedoel je dan? Een licht anarchistische trek zoals we hier in Amsterdam wel eens hebben op de grachten. Ja. Dat we denken van nou, die taxi kan me wat.
Elk kruispunt, daar gebeurt natuurlijk wel iets.
Kijk elkaar aan en dan kom je tot een oplossing. Dat is bijna niet wetenschappelijk.
De non-verbale communicatie.
Ja, die fietsen had ik echt wel gezien hoor.
Ja, want zo vaak zie je fietseren, die geef je, terwijl hij geen voorrang heeft,
die
geeft jouw voorrang, want dan kan hij achter je doorsteken. Dat is voor allebei makkelijker en zo. Dat zijn allemaal van die flexibele dingen. Dus nee, daar wordt er niet beter op als we allemaal de regels gaan volgen.
Nee.
Staan we allemaal stil.
Ja,
dat is correct. Denk ik.
Ja. 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 Maar goed, dat stilstaan is misschien ook niet zo'n groot probleem meer. Hè? Want hebben jullie file gehad hier naartoe?
Nee.
Wel een hoop regen, maar geen file.
Daar kun je nog weinig aan doen natuurlijk. Maar,
Het is 2:30 en het is wel, die file is er zelden na 10 uur. Dus ik snap ook niet waarom dat mensen voor 10 uur op hun werk moeten zijn. Maar die oplossing moet je daar
Maar is daar nog, hè, want over autonoom rijden, je had het net over die vervelende stukjes, dat in de file rijden. Op dat moment, ik heb ook veel auto's gereden die veel autonome functies hebben, die al best wel voor mijn gevoel al ver gaan, waardoor ik echt geneigd ben om mijn telefoon erbij te pakken en maar eens even al die mailtjes weg te werken.
Ja, dat is het gevaarlijke. Daarom zijn autonome...
Is dat gevaarlijk of is dat juist straks gewoon waardoor de file ook niet meer echt een probleem is?
In de file mag het al in sommige auto's. Vanaf volgend jaar op sommige plekken bij sommige weersomstandigheden. zo begint het. Dat is de eerste zwaarloop.
Ja.
En, maar wat je dan aan het doen bent, dat vind ik wel interessant, er staat ook wel een column over in, is dat wij het fileprobleem het oplossen. Niet door de file oplossen, want die krijgen we toch niet opgelost, nee. Maar door het probleem op te lossen. Weliswaar alleen voor jou, voor de rest maak je de file erger.
Ja.
Want je doet minder.
Maar dat geeft ook best een goed gevoel misschien.
Maar je ziet, in Californië wordt er bijna geen auto meer verkocht zonder zo'n traffic jam assist, omdat ze gewoon, ze hebben het geaccepteerd en dan ga ik maar wat werken onderweg. En dat is een veel zinnigere manier om file op te lossen dan alsmaar bij te bouwen.
Oké, maar als de file ook geen probleem, ja, precies, dus wat je zegt, als de file geen probleem meer is, dan hoef je dus ook geen wegen meer bij te bouwen. Ik zal niet iedereen leuk vinden, deze opmerking.
Nee, dat klopt wel. Nou, er staat iets over in. Inderdaad. Ja. Maar inderdaad, niet meer zo extreem als we altijd gedaan hebben. Want je verplaatst het probleem eigenlijk. En dat is toch wel... Kijk, gevoelsmatig klagen we het meest over de file. Dat vinden we het grootste probleem. Maar als je echt daadwerkelijk de maatschappelijke kosten van al die nadelen van mobiliteit berekent, dan moeten we eerst aan de veiligheid werken.
Ja.
En dan een heel tijdje niks en dan komt het milieu en dan pas de file. Want zo duur is die file eigenlijk niet als we doen voorkomen.
Wat een ontwikkeling is echt nog heel ver in de toekomst, maar wel nog even leuk is om met jullie te bespreken, is de Hyperloop.
Ja.
Zit daar nou nog wel toekomstmuziek in of geloven jullie er echt totaal niet in?
Ik vind de technologie heel interessant. Ik vind het geweldig dat wij een hele leuke club jonge mensen hebben in Nederland die dat proberen te doen. Maar ik geloof er eigenlijk niet zo erg in, omdat de infrastructuur gewoon echt inherent duur is. En je ziet steeds meer bewegingen dat de bedrijven die zijn opgericht zich meer gaan richten op goederenvervoer met Hyperloops. Maar goederen hebben eigenlijk niet zo'n haast. Dus daar is de added value van die Hyperloop beperkt. Maar ik laat me graag verrassen. Als zij doorgaan en ze gaan iets moois bouwen en er komt iets moois uit, dan ben ik de eerste die zegt ik had het echt helemaal fout. Maar persoonlijk denk ik dat dat niet de goede route is.
Ja, ik zeg ook altijd dat het te duur is om aan te leggen. Maar dan krijg ik altijd, nee, maar dat valt wel mee. Want sporen en zo, heb je dat wel eens uitgerekend?
Kijk, dit is dan het boekje Het Verder Vooruit. Dat is de opvolger op het boekje Vooruit. En de laatste column van dat boekje, kunt u er ook bij bestellen. Ja. nu aanbieding, dat legt het uit wat het is. Het is een heel mooie ontwikkeling, maar dat gaat... Nee,
pagina 184 kan ik alvast zeggen. Hyperloop
nee,
voor...
Dus,
Maar hij staat ook in dit boekje.
Oh, dat staat...
Hij komt terug.
Volgens mij hebben we 2 jaar uitgesteld om er misschien... iets over te zeggen.
Maar we zijn de beste modaliteit die het meest beschreven. De fiets zijn we eigenlijk nog vergeten. Die heeft verreweg de grootste toekomst. De snelst groeiende modaliteit over de hele wereld. We zijn al onze fietservaring, die de steden zo verschrikkelijk veel mooier maakt, zijn we nu aan het exporteren. Dus toch wel even een pleidooi om die te
gokken. En door de elektrische fiets wordt dat alleen maar beter?
Ja. Voor Spanje en Frankrijk wordt het ook zinvol, omdat die fiets elektrisch is en ondersteunt. Een ondersteuning dus geeft als hij tenminste doet.
Ja, precies.
Dat is nog een dingetje af en toe.
Maar als we het dan toch over verkeersveiligheid nog hebben, dan is ddat juist wel... Daar gebeuren wel echt veel ongelukken mee. Dus dan moeten we daar ook even
dat klopt
aanpakken.
Wel. Veel meer dan voorheen. Maar dan komt dat er veel meer gefietst wordt.
Ja.
En dat is eigenlijk, er wordt meer gefietst dan dat er meer ongelukken gebeuren. Dus op zich wordt het veiliger, maar niet snel genoeg. En daar moeten we gewoon zorgen dat die fietsers gescheiden fietspaden, al dat soort. Het moet in fietsinfrastructuur worden geïnvesteerd.
Mooi. We kunnen nog veel langer doorpraten over al die mooie columns en die mooie technologie. Het is wel jammer dat die gave technologie zoals de Hyperloop dan eigenlijk van tafel geveegd moet worden, toch? Voor jullie ook als techno-enthousiast.
Ja.
Positief als.
Dat is jammer.
Ja, maar ja.
Wat
blijft genoeg zeggen, over.
Als wij ongelijk hebben, dan laten we ons graag. Alleen ik heb wel beloofd dat ik dan een tractor op zou weten. Dat stond in de New York Times vorige week. Dat heb ik niet meer aan onderwijs.
Een beetje peper erbij. Ja. Het derde boekje, dat gaat er dus gewoon uiteindelijk ook wel komen. We zijn heel erg benieuwd. Praten we dan graag weer. Dank Carlo van der Weijer en Maarten Steinboeg. Het boek Verder Vooruit met ruim 190 pagina's. Mobiliteitsverhalen in de toekomst en nu eigenlijk ook al, is verkrijgbaar.
Ja, leuk voor Sinterklaas of Kerst. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, luister dan ook onze extra aflevering over parkeren tijdens het Nationaal Parkeercongres in Eindhoven. Was vorige week.
Ja.
Kun je terugluisteren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mobility@bnr.nl.
Dat is hem, ja. Mijn naam is Nout Broekhoff.
En ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.